Allemaal heel hartelijk welkom in deze avonddienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen. In plaats van morgenavond de catechese gaan we met de jeugd naar de reformatieherdenking. Wie het vervoer nodig heeft, die kan het bij mij melden. Dan rijden we samen. Op dinsdagavond is het hervormingsdag en dan is de reformatieavond in de gereformeerde gemeente van Spijkenisse aanvang 7:30. Op woensdagmiddag is er een kinderdankdienst in de christelijke gereformeerde kerk van Spijkenisse, aanvang om 2:30. De kinderen die krijgen vandaag een papier waar ze dankpunten op mogen schrijven en dat kan aanstaande woensdag worden ingeleverd in de hal van de Ark. Ik zelf hoop die dienst daar te leiden. En vanwege de reformatieavond is de dankdag voor ons een week verplaatst, zodat u in de gelegenheid bent om elke bijeenkomst erbij te zijn. Donderdagmiddag is het mannenvereniging. Donderdagavond is er gemeentevisitatie. Het gemeentespreekuur van de visitatie is van 7:30 tot 8:00. En u moet zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres in de kerkbode. Dat is bij een van de visitatoren. Zodat dat alles ook anoniem kan, mocht u dat willen. Vrijdagmorgen is er gebedskring. Vrijdagavond de JV 16+ in Spijkenisse en de nieuwe kerkbode van november ligt voor en ieder klaar in de voorkerk. Tot zover alle afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanavond met elkaar stilstaan bij de catechismus zondag 42 over het 8e gebod. U zult niet stelen. Psalmen zijn daarom daar ook op dat thema gekozen, op het stelen en op het eigendom. Eigendom, dat zijn wij allen van de Heere. Daar gaan we zingen met psalm 24, het eerste vers. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, dat zijn wij dus ook, zijn het wettig eigendom des Heeren. Psalm 24, vers 1. Na de geloofsbelijdenis zingen van psalm 44 vers 1 en 2. 44 vers 1 en 2. in aansluiting op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen vanavond onze Bijbel in het Lucas-evangelie. En wij gaan in het Lucas-evangelie twee gedeeltes lezen die te maken hebben met het achtste gebod. Of beter gezegd, twee personen. Eentje in een gelijkenis en één waar gebeurde geschiedenis, die van Zacchaeus. Maar eerst de gelijkenis van de rijke dwaas. We zullen straks horen, dat heeft alles te maken met het achtste gebod. Lucas 12, en dan lezen we vanaf vers 13 tot en met vers 21. En iemand uit de scharen zei tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of een scheidsman over ulieden gesteld? En hij zei tot hen: Zie toe en wacht u voor de gierigheid. Dat is de hebzucht. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Een rijk mens. Het land van een rijk mens had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin verzamelen al dit gewas van mij en al deze goederen van mij. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Jij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En dat wat je bereid hebt, van wie zal het zijn? Alzo is het met die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede die vindt u in Lucas 19. En in Lucas kom je nog veel meer mensen tegen bij wie we iets over het achtste gebod en over hebzucht zouden kunnen zeggen. Dat is echt een thema in het Lucas-evangelie. Maar ik heb gekozen voor Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Omdat we daar een prachtig voorbeeld krijgen van iemand die van zijn hebzucht bevrijd wordt. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een mens met de naam geheten Zacchaeus. En hij was een overste van de tollenaren. En hij was rijk. En hij probeerde Jezus te zien wie hij was. En hij kon het niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopend klom hij in een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, dat wil zeggen die mopperden en die klaagden en die zeiden: Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zei tot de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel veder. En Jezus zei tot hem: Heden is in dit huis zaligheid geschied. Nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. We willen dankzegging doen met twee broeders uit de gemeente dat de operatie bij de heer Mostert geslaagd is afgelopen maandag. En ook bij de heer Dam is de staaroperatie geslaagd. En daar willen we de heren hartelijk voor danken. Laten we samen bidden, gemeente. Heere God, onze hemelse Vader. U bent het die ook deze avond weer uw gemeente hier samenbrengt. En wil doen delen uit al uw rijkdommen. Heere, wij loven en prijzen u, omdat u de God bent die zichzelf laat kennen als een vrijgevig God. die niet vastzit aan wat hij heeft, maar dat rijk uitdeelt zonder enig verwijt. Heer, u bent toch die goede vader in de gelijkenis van de twee zonen, die tegen de oudste zoon zegt: kind, al het mijne is het uwe. Heer, als we daarover nadenken, wat zijn we dan rijk? Als u ons belooft op zoveel plaatsen in uw woord, dat u ons van al het nodige ons geven zult en niets achterhouden. Dat u als een goede vader goede gaven geeft aan degene die u daarom bidden. En dat als u soms moeilijkheden ons geeft en soms dingen in ons leven die wij denken nodig te hebben, als u die ons onthoudt, als u die even niet geeft, dat u daarmee een goede bedoeling heeft. Ja, heren, en zo komen we tot u als die vrijgevige God, met alle vrijmoedigheid om u te vragen: heren, geeft u ons vanavond een heerlijk uur met elkaar als wij gaan denken over onze bezittingen. Over dingen die wij van u gekregen hebben en over dingen die anderen hebben en wij misschien wel willen hebben, maar van u zegt: nee, niet stelen. U zult niet stelen. Heer, u wil ons toch tevredenheid leren. U wil ons toch leren ook vanavond om los te komen van de hebzucht. En wat zijn dat dan twee prachtige beelden in uw woord. Eén aangrijpend beeld van iemand die dacht dat hij alles had, maar het in één klap kwijtraakte. Die grotere schuren bouwde, maar die niet doorhad dat die grote pakhuizen van hem, dat hij die niet mee kon nemen en dat hij daarmee niet kon betalen voor zijn ziel. En dan die andere man die zijn leven lang aan het verzamelen was en aan het stelen was, via bedrog, te veel geld afgetroggeld van mensen, bedrogen, die nu ineens door een ontmoeting met u loskwam van zijn geld. En zei: ik geef het aan de armen. O Heere, dat wonder bij ons toch ook mag gebeuren. Want wij kunnen toch niet zeggen dat we er vrij van zijn van de hebzucht. Nee, integendeel, we potten op. We hebben ik weet niet hoeveel spullen. Als we de ruimte ervoor hebben, dan is binnen no time, de plek vol. En we kunnen maar kopen. We hebben zoveel. Maar ons leven kwijtraken aan u, dat is voor ons het allermoeilijkste. Jezus, hoe waar is het woord wat u gezegd heeft? Dat hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Verlos ons ervan, Heere. Verlos ons van onze hebzucht, van ons vastzitten aan ons bezit. En geef ons dat we meer vast zullen zitten aan onze hemelse erfenis dan aan wat dan ook hier op de aarde. Mag dat geheim ook vanavond weer klinken. Het geheim van het evangelie. Opdat we daarin houvast en troost en kracht vinden. Heren, we danken u dat we zoveel van u gekregen hebben. Ook gezondheid. Dat is iets wat we niet kunnen kopen. En als we het hebben, dan zijn we er heel dankbaar mee. En als er wat, of dan zijn we er niet al lang niet altijd bewust van. Maar als we wat hebben, dan worden we ineens dankbaar als het goed is voor de tijd dat we wel gezondheid hadden. Heren, en we danken u met onze broeders, met Henk Mostert en met Hans Dam, dat ze deze week in de operatie bewaard en gespaard zijn gebleven en dat de operatie geslaagd is. En dat ze ook alweer zo snel op de been mochten zijn. Ja, Heren, dat is uit uw hand ontvangen. En daarbij bidden we tegelijk voor hen die al zo lang ziek zijn en die heel wat mankeren. Of die te horen gekregen hebben dat ze wat mankeren. Maar die daarbij ook te horen hebben gekregen, dat is niet meer te genezen. Heer, juist hen dragen wij ook aan u op. Wilt u in die situatie ook rust en vrede geven? Vrede in u. Dat niets buiten uw wil om geschiet. En dat ook deze situatie moet meewerken ten goede. Dat bidden we ook voor degenen die chronisch ziek zijn. Waarbij het lang niet altijd aan de buitenkant te zien is dat ze ziek zijn. Maar die daar wel onder te lijden hebben. Heere, draag hen en geef hen de kracht om dat kruis te dragen. En geef ons als gemeente daarvoor ook een open oog en een open oor. Dat we, als we ervan af weten, kunnen meeleven en kunnen meebidden en dat ook aan elkaar laten weten. Heere, gedenk ons zo in alle nood en zorg. En geeft u ons vanavond datgene wat we niet hebben. Leert u ons dat wat we nog niet weten. Ja, en maakt u ons dat wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heer te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte, dat is voor de instandhouding van de eredienst. En de tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de derde collecte bij de uitgang is een bijdrage voor de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. En wij gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 50, de versen 5, 6 en 7. Psalm 50, vers 5, 6 en 7. Psalm 50 is nog wel eens het oefenen waard, maar het ging met elk vers toch weer een stukje beter. Misschien als we nog twee versen hadden nagezongen dat het helemaal goed gegaan was. Goed, aan de orde is vanavond zondag 42. En dat gaat over het achtste gebod. Vraag en antwoord 110 en 111. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, dat de overheid bestraft, maar hij noemt ook diefstal, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons het goed van onze naasten denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, dat bevorder. En met hem zo handel als ik wil dat men met mij handelt. En daarboven ook dat ik trouw werk, trouw mijn arbeid verricht, opdat ik de noodruftigen, degene die in nood zijn, kan helpen. Tot zover catechismus. Het thema is vanavond: u zult niet stelen. U zult niet stelen. We willen allereerst nadenken over de principes achter dit gebod. En dan ten tweede wat dit gebod verbiedt. En ten derde hoe het evangelie dieven verandert. U zult niet stelen. De principes achter dit gebod, wat dit gebod verbiedt en hoe het evangelie dieven verandert. De principes allereerst achter dit gebod. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, is dit gebod nou eigenlijk wel nodig? Er was een dominee die moest preken in een gemeente, het was een morgendienst. En na het gebed in de consistorie bedacht hij zich dat zijn portemonnee nog in zijn jas zat. En die jas die hing in de garderobe. Dus die dominee zei: voordat we nou zo de kerk ingaan, mag ik nog even snel naar mijn jas gaan. Dan pak ik even mijn portemonnee eruit, dan leg ik die hier veilig in de consistorie. Waarop een ouderling zei: dat hoeft niet, want bij ons stelen ze niet. Waarop die dominee antwoordde: dan hoef ik straks bij de wet, zeker het achtste gebod, ook niet voor te lezen. Het was natuurlijk even een glimlach daar in de consistorie op dat wat er gebeurde. Maar dat is toch wel illustrerend van hoe de gedachten toch bij ons liggen. Net de kerkmensen stelen toch zeker niet. Wie heeft er alles gestolen? Zie je, helemaal geen vingers. Niemand. We kunnen wel weer gaan. Of liggen toch anders? Waarom is dit gebod in de 10 geboden terechtgekomen? Ja, omdat mensen stelen. Jongens en meisjes, ik heb hier een gebaar bij het 8e gebod, 8 vingers nodig. Stel je hier even een plank voor, een beetje een hoge plank. En wat staat er op hoge planken? Een koektrommel natuurlijk, met lekkere koekjes. Dus het gebaar bij het 8e gebod is dat je zelf zo omhoog probeert te komen om bij die koektrommel te komen om een koekje te stelen. Het is het gebaar van het 8e gebod. 8 vingers. God neemt stelen ernstig. Waarom stelen mensen? Waar komt dat vandaan? Zoals bij zoveel zonden is dat begonnen in de Hof van Eden. Het is allemaal begonnen daar in de Hof. Daar begon de mens te stelen. Van wie? Van God. Hoe zit dat, jongeren? Wat hebben we dan van God gestolen? We hebben gezongen van Psalm 24, het eerste vers. Al de aarde, dus de hele aarde en alles wat zij geeft, met alles wat zich beweegt en wat leeft, dat is het wettig eigendom van de Heer. Waarom? Hij heeft in haar ochtendstond, helemaal aan het begin van de geschiedenis, die aarde op ongemeten zeeën gegrond en doorsneden met rivieren en meren. Hij heeft alles geschapen. En daarom is de aarde van de Heer met alles wat erop is. Van wie is iedereen dus die op de aarde is, die op de aarde leeft, die is het eigendom van de Heere. In de schepping ligt het principe, wij hebben geen eigendom, alles is eigendom van de Heere. Daar begint het mee. Ten diepste kunnen wij van niets zeggen, dat is van mij. En niemand anders heeft daar recht op. God heeft er recht op. God heeft uiteindelijk het eigendomsrecht. Ja, en dan komt al heel snel het achtste gebod in zicht. Want erkennen wij dat? Erkennen wij dat God recht op ons heeft? Erken jij dat God recht heeft op jouw hart? Op jouw leven? Zeg je, ja, zo is dat. De Heer heeft recht op mij. Alles wat ik heb, heb ik alleen maar te leen van Hem. Zeg je, en dan komen we bij zondag 1, ik ben niet meer van mezelf. Maar ik ben het eigendom van de Heere. Dat is hoe het begon in de Hof van Eden. De mens is daar in de hof geplaatst, is Gods eigendom. En tegelijkertijd zei de Heere, ik deel alles met jullie. We hebben alles van Hem gekregen. Genesis 1 vers 29 zegt, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aardbodem is. En alle bomen waaraan zaaddragende vruchten groeien, die zal ik u tot voedsel geven. Alle boomvruchten, daar mag je van eten. Is allemaal van jullie. Maar van één boom, zei God, die is van mij. Die houd ik voor mezelf. Ja, en dan komen wij met onze vragen. Ja, maar waarom dan? Waarom stond die ene boom daar dan? Had God niet beter kunnen zeggen, eet maar van alle bomen. Had dat ons niet heel wat ellende bespaard? Klinkt logisch, maar draaien we de zaken om. Alsof God een God is die hebberig is. Die zijn bezit, aan zijn bezit vastzit door te zeggen, afblijven, dat is van mij. Nee, God is een God die zegt, jonge meisje, alles wat van mij is, is ook van jou. En dat is nog steeds zo, hij is niet veranderd. Hij is de vader in Lucas 15, die tegen de oudste zoon zegt, kind, je zit te zeuren dat je geen geitenbokje hebt gekregen om met je vrienden een feest te vieren. Maar bedenk dit, alles wat van mij is, is van jou. God is niet veranderd. Hij is nog steeds de God die zegt, ik wil je alles geven wat je nodig hebt in je leven. Alles wat je nodig hebt, daar onthoud ik je niets van. Maar ik mag dan toch wel zeker van je vragen dat jij erkent dat je mijn eigendom bent. Dat je niet van jezelf bent. Zo was het in de hof. Die ene boom. Daarmee kan je laten zien dat je mijn eigendomsrecht respecteert. Dat is het eerste principe achter dit gebod. Alles in deze schepping is van God. Wij hebben geen bezit. Alles wat we hebben, hebben we te leen. Ons huis, ons geld, ons lichaam. Noem het allemaal maar op. Zelfbeschikkingsrecht? Wel nee. Zelfs ons eigen leven behoort niet tot ons bezit. En voor de zondeval was dat geen enkel probleem. Waarom zou je van God iets willen nemen als hij alles al met je deelt? Na de zondeval werd het wel een probleem. De vrucht van die ene boom, die zag er toch wel lekker uit. Maar daar mag je zeker weer niet van eten, zei de slang. God gunt je ook niets. Je mag zeker van geen enkele boom eten, toch? Gods goedheid, Gods vrijgevigheid worden verdacht gemaakt. En in plaats van dat de mens zegt, jij gemene slang, wie denk je wel niet dat je bent, dat je zo over mijn vader spreekt? Alsof hij ons niets gunt. Hij is anders. Hij deelt alles met ons. In plaats daarvan kijkt de mens nog eens een keer naar die vrucht en denkt, ach ja, waarom ook niet? Het ziet er ook wel lekker uit ook en we stelen de vrucht. Maar dat niet alleen, we stelen daarmee onszelf. Want het eten van die vrucht was een proefgebod. Het was een proef, het was een test of wij God erkennen als onze eigenaar die het over ons te zeggen heeft. Niet alleen van de boom en die vrucht, maar ook dat hij de eigenaar is van ons. Waarom het achtste gebod? U zult niet stelen. Omdat wij hebben leren stelen. Wij zijn bij de zondeval stelende en hebzuchtige mensen geworden. En een groot deel van het leven van de mens draait om hebben, hebben, hebben. En meer, meer, meer. En als we geld kwijtraken of als we iets anders kwijtraken, dan raken we in paniek. We bouwen onze zekerheid in het materiële. Zelfs zo dat we de spullen willen krijgen ten koste van een ander. En we vinden het nog leuk ook. Want wie moet er niet een beetje grijnzen om een stripfiguur als Dagobert Duck? Het toonbeeld van de hebzucht. Dagobert Duck, jongens en meisjes, ken je wel, toch? Dat is misschien wel een soort voorbeeld. Zoveel geld als hij heeft, wil ik ook. Zo dacht ik ook, toen ik jong was. Ik dacht, wauw, dat is wat als je zo'n geldpakhuis hebt. Dat je, of een heel stel geldpakhuizen, zoveel geld erin dat je erin kan zwemmen. Ja, dat is geweldig. In de Donald Duck keek ik altijd eerst of er ook een Dagobert in stond. Maar ik ben ermee gestopt. Een hele tijd geleden, weet je waarom? Omdat ik in de Bijbel ook over Dagobert Duck las. Echt waar. En ik schrok heel erg. Ik schrok heel erg, ja, niet van Dagobert Duck, maar van mezelf dat ik hem zo'n grappige eend vind. En dat ik ook nog eens dacht, ik wil net als hem zijn, veel geld hebben. Waar lees je over hem? We hebben over hem gelezen in Lucas 12. Lucas 12, daar lees je over Dagobert Duck. Jezus zegt in vers 15 over hem, zie toe en wacht u voor de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. De herziener vertaalt het anders. Daar staat zoiets als, want al bezit je vele goederen, je leven behoort niet tot je bezit. En dan gaat hier Jezus een gelijkenis vertellen over een rijke man. Jongens en meisjes, ik ga het eventjes vertalen. Een beetje op een andere manier, met je eigen tijd. Dat bedoel ik helemaal niet onerbiedig, maar een rijke eend heeft goede zaken gedaan. Een hoop geld verdiend. En wat zij zegt, wat zal ik doen? Ik heb geen ruimte meer om mijn geld op te slaan. Weet je wat, ik ga een nieuw geldpakhuis bouwen. Maar dan gaat Jezus verder. Waar de Donald Duck eindigt, in vers 20. Maar God zei tot hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen je bereid hebt, van wie zal het zijn? Snap je dat zo iemand je voorbeeld absoluut niet moet zijn? En dat je dat aan de kant moet leggen en niet om moet lachen? Want dit zijn nou typisch de mensen waar het evangelie ons zo voor waarschuwt. Dat zijn dwazen. Dat zijn mensen die niet rekenen met God. Die investeren in het leven, in hun bezittingen. En die totaal niet bezig zijn met van wie hun leven eigenlijk is. Hoe dom kan je zijn door je hele leven te investeren in dingen waarmee je je ziel niet kan redden. Telkens weer, zegt de Heer Jezus het. Telkens weer op een andere manier. Lees het Lucas evangelie er maar op na. Hij stelt de vraag, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint? Maar schade leidt aan zijn ziel. Baat je niks? De Heer Jezus zegt, je kan beter de hele wereld verliezen. En je ziel redden dan andersom. Paulus zegt in Efeze 5, vers 5... Dit moet u weten, dat geen enkele hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van God. Dus Paulus zegt eigenlijk, blijf ver bij de hebzucht vandaan, want dat is zonde tegen het achtste gebod. Nee, Paulus zegt, dat is afgoderij, zonde tegen het eerste gebod. Vandaar ook dat de Heer Jezus zegt, je kan niet God dienen en de mammon. Hebzucht hoort niet alleen bij het achtste gebod, ook bij het eerste gebod en ook bij het tiende gebod, bij begeren. Hebzucht is een bron van zonde. Laat je er niet mee in. Verzamel geen schatten op de aarde, maar verzamel een schat in de hemel. En gemeente, dit gebod gaat ons allen aan. Dit gebod gaat over onze zaligheid. Want geen enkele hebzuchtige die een afgodendienaar is, beërft het koninkrijk van God. Wat dit gebod verbiedt, de tweede gedachte. Het achtste gebod gaat dus in op onze hebzucht. En stelt onze hebzucht onder kritiek. Mensen die gedreven worden door hebzucht en door stelen en die door dingen houden voor zichzelf. En let op, juist omdat het gebod zo kort is, u zult niet stelen, daarom is het zo uitgebreid. U zult niet stelen, ja van wie niet? En wat mag je dan niet stelen? En wanneer mag je dan niet stelen? Ja, het staat er allemaal niet bij. Het is kort en krachtig, steel niet. Twee woorden in het Hebreeuws. Een paar voorbeelden van stelen waar wij ons zomaar schuldig aan kunnen maken. De catechismus gaat daar ook op in. De catechismus is daarin heel nuchter en zegt ja, stelen en roven, dat zijn dingen die de overheid straft, dat weten we allemaal, dat mag niet, dat verbiedt God. Stelen, dat is stiekem iets wegnemen, roven is met geweld iets wegnemen. Dat weet iedereen, dat mag niet, er zijn wetten voor, de overheid die bestraft dat als je betrapt wordt. Maar de catechismus trekt de definitie breder in antwoord 110. Hij zegt, de catechismus zegt, alles waarmee we onze naaste benadelen en alles waarmee we zijn spullen in bezit proberen te krijgen, ziet God al als diefstal. En dan komen er allerlei manieren van verstelen waar je zo 1, 2, 3 misschien helemaal niet aan gedacht had. En in lijn daarmee wil ik vanavond ook een paar eigentijdse manieren van stelen noemen. Alles waarmee we onze naaste benadelen. Ja, je benadelt je naaste als je iets verkoopt of iets doorverkoopt wat gebrekkig is. En je zegt het er niet bij. Als ik mijn auto verkoop en er komt een grote reparatie aan, maar ik zeg dat er niet bij bij de verkoop, dan steel ik. Dan maak ik mij schuldig aan de zonde, aan het achtste gebod. Wat ook kan, is dat je iemand probeert te verleiden om iets te kopen of iets te gebruiken wat helemaal niet goed is voor die persoon. Denk aan roken. Joh, wil je roken heen? Ja, maar ik rook niet. Ah, probeer toch, joh. Dan moedig je anderen aan om iets te doen wat ongezond is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor drinken. Het is aangetoond dat het slecht voor je is om alcohol te gebruiken als je jong bent. Ga dat dus ook niet stimuleren onder elkaar. Niet alleen omdat de Nederlandse wet dat zegt. Niets voor niets, 18 plus of weet ik veel hoe die slogan is. Maar ook omdat je een ander niet wil aanmoedigen om iets te doen wat slecht voor hem is. Nog zoiets, en dat hoor je in de actualiteit ook veel. Je ziet het overal om je heen. Gokken. Casino's. Casino's zijn gebaseerd op het zondigen tegen het achtste gebod, op stelen. Stelen is de manier, is het principe in de casino. Want de hele gedachte van een casino is dat heel veel mensen geld verliezen, en niet een klein beetje, maar heel veel geld verliezen, zodat één iemand het wint. En je wordt verleid met de gedachte, jij kan die winnaar zijn. Als iemand die naar het casino gaat, kiest hij daar zelf niet voor. Ja, maar tegelijkertijd wordt er ook gebruik gemaakt van een zwak punt. Van de hebzucht. Je verliest je geld en je probeert het nog een keer. Want je denkt, ja, ik kan toch niet maken dat ik straks thuis kom en zoveel geld verloren heb. En je verliest weer. En je wil die verliezen maar compenseren door te winnen en zo gaat het door. Maar ook iemand, ik hoorde dat een keer, gewoon tijdens het ontbijt in een hotel waar aangrenzend een casino was. Twee kinderen, heel interessant gesprekje. Papa was gisteren naar de casino geweest. Heb u wat gewonnen, papa? Ja, 100 euro. Oh, en waar is de geld nou dan? Ja, dat ben ik weer kwijtgeraakt. En met het schaamrood op zijn kaken moest die vader toegeven dat hij daarna iets van 200 euro weer kwijtgeraakt was. De succesformule van het casino is gebaseerd op geld bij mensen weghalen en inspelen op hebzucht. En datzelfde principe geldt voor loterijen. De postcode loterij, de staatsloterij, krasloten. En het online gokken. Online gokken, dat is gelegaliseerd in oktober 2021. En nog geen 2 jaar verder zijn we. En de Nationaal Rapporteur Verslavingen, die luidt de noodklok. Er zitten allerlei mensen in gokschulden, jongens, we moeten hiermee stoppen. Mensen in ernstige depressies. Ja, allemaal logisch, want van geld en hebzucht word je niet gelukkig. Nee, casino's zijn een hedendaagse manier om te zondigen tegen het 8e gebod. En maar ook als mensen in moeilijkheden komen, mag je daar niet bij denken, ah, die komt in moeilijkheden, daar kan ik mijn slaatje uitslaan. Dat is wat de catechismus bedoelt met woeker. Exodus 22 werkt het 8e gebod uit in allerlei praktijkvoorbeelden. En een van die voorbeelden is dat als een arme onder het volk van iemand iets leent, dan mag diegene geen rente krijgen. Het moest juist zo zijn dat je geld leent en er rekening mee houdt dat je het misschien niet meer terugkrijgt. Die kans die bestaat. Je mag niet over de rug van kwetsbaren heen geld verdienen. Juist niet. Wat ik over heb, kan ik juist zonder rente uitlenen, zodat anderen weer op de been komen. Nog een manier, wat 8e gebod verbiedt, je werkgever benadelen, door je heel gemakkelijk ziek te melden, als je een beetje verkouden bent. Of door spullen van de zaak mee te nemen zonder het te vragen. Nog een manier om je naasten te benadelen is via de overheid. Dat je claimt, ik heb recht op die bepaalde voorziening, op die subsidie, terwijl je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dan neem je iets wat je niet toekomt, ook dat is stelen. En dat gaat natuurlijk ook van belastingfraude. Ik vind het zo apart, je hoort het regelmatig in het nieuws. Een of andere beroemdheid die via vage constructies, via postbodefirma's en zo, in het buitenland of juist in Nederland, proberen zo min als mogelijk belasting te betalen. Maar diefstal kan zich ook voordoen door allerlei rechtszaken te gaan voeren om Piet Luttigheden. Daar komt de belastingbetaler, die moet daarvoor betalen. Het kan ook andersom dat de overheid van zijn onderdanen steelt of de onderdanen benadeelt. Dat is niet belasting, daar heeft de overheid recht op. Maar door gedwongen de eigendommen van de onderdanen naar zich toe te trekken. We zien dat gebeuren in de discussie over gedwongen uitkoop van boeren. Daar heeft de overheid het recht niet toe. En de Bijbel geeft daar ook voorbeelden van. Je kunt ook van de Heere stelen. Daarover heeft de profeet Maleachi het. Maleachi zegt, jullie beroven God. In Maleachi 3 vers 8. Hoe dan, vragen de mensen. Nou, jullie beroven mij, zegt de Heere, van de tiende en het hefoffer. Overgezet naar het Nieuwe Testament. De Heere heeft er recht op dat wij blijmoedig geven. Dat we de eredienst onderhouden en dat we dat vrijgevig doen. En als je dat niet doet, of als je dat heel onevenredig doet, dan beroof je God. Heel simpel voorbeeld. Als je elke maand €400 aan de kant zet voor de vakantie en je maakt €40 naar de kerk over, volgens mij is dat heel onevenredig. Ziet u? Allemaal manieren, allemaal voorbeelden die de breedte van dit gebod laten zien. Maar de catechismus wijst niet alleen op de breedte, maar ook op de diepte. Alle gierigheid, dat wil zeggen alle hebberigheid, alle hebzucht. Want je kan zo vol hebzucht zitten, waardoor je niks letterlijk steelt, maar waardoor je wel al je geld bewaart en niets wil uitgeven. En je kan maar geen afstand ervan doen. En het kan ook op een andere manier, dat je steeds weer al je geld uitgeeft, want je ziet iets nieuws en je wil dat ook weer kopen. Ook dat is een vorm van hebzucht. De Bijbel waarschuwt er op zoveel plekken heel ernstig voor. Laat je niet door de hebzucht gevangen nemen. Hoe? Hoe ga je dat nou tegen? Heel eenvoudig, wees vrijgevig. Werk voor je geld en deel het uit. Heel simpel. De derde gedachte, hoe het evangelie dieven verandert. Hebzucht zit heel diep in de mens. En niemand is daar geheel vrij van. Maar dan geeft de evangelist Lucas het prachtige voorbeeld van de Heer Jezus die bij Zacchaeus komt. Zacchaeus, een tollenaar. Mensen die door Jericho reisden, moesten langs zijn kantoor en betalen om Jericho in te komen en Jericho uit te komen met hun handelswaar. Nou, daar zat Zacchaeus in dat kantoor. En die stond bekend om zijn gierigheid, om zijn hebzuchtige houding. En dat maakte hem natuurlijk heel impopulair. Gierigaards, die zijn niet populair. Tenzij ze dus in de Donald Duck staan. Maar toen Jezus langskwam, wilde hij koste wat het kost Jezus zien. Maar niemand ging voor hem aan de kant. Maar Jezus zoekt Zacchaeus op. En wat gebeurt er als Zacchaeus Jezus ontmoet? Hij wordt vrijgevig. En Zacchaeus stond in vers 8, Lucas 19, en zei tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik het vierdubbel weer. Is dat niet geweldig? Alles wat hij gestolen heeft, geeft hij terug. En dat viervoudig. Viervoudig, dat wil zeggen, dat is de vergoeding die de wet voorschreef als je moedwillig van iemand spullen ontvreemd hebt. Zacchaeus zegt, ik heb moedwillig mensen afgepest en daarom zal ik het viervoudig terugbetalen. En wat ik over heb, dat gaat naar de armen. Zie je wat er gebeurt als de Heer Jezus in je leven komt? Dan treedt er een hele grote verandering op. Dan wordt een hebzuchtige vrijgevig. Is hebzucht een probleem in je leven? Het kan zomaar zijn dat je vanavond moet zeggen, mijn prioriteit ligt meer bij mijn eigen bankrekening dan bij het Koninkrijk van God. Ik vind mijn eigen huis belangrijker dan Gods huis. Mijn prioriteit ligt veel meer bij de voortgang van mijn eigen carrière dan bij de voortgang van het evangelie. Als dat zo is, dan ben je niet op je plek. En dan is dat een heel slecht teken. Ja, dan kan het ook een teken zijn dat je onbekeerd bent. Dat je net als die Zacchaeus voor zijn bekering nog helemaal in je geld vastzit. En de Bijbel heeft dan een heel ernstig woord voor je. De Bijbel zegt dan, de Heer Jezus zegt dan, je bent dwaas. Want kijk eens, waar verzamel je je schatten? Hier op de aarde? Ik ben niet rijk in God. Wat gebeurt er dan? Net als met die rijke dwaas. Er kan het zomaar over zijn in je leven. En wat dan? Als je ziel opgeëist wordt. Het kan ook heel godsdienstig gebeuren, hè? Net als de rijke jongeling. Die hadden we er ook bij kunnen lezen. Ook weer zo'n figuur. Bij wie je toch moet zeggen, hij zat veel te veel aan zijn geld en aan zijn spullen vast. En dat zou je niet verwachten, want hij was een leidinggevende in de synagoge. Wat een verschil met Zacchaeus, die was een leidinggevende bij de tollenaars. Nee, de rijke jongeling, dat was een leidinggevende van de synagoge. En hij komt met een hele vrome vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus kijkt niet alleen in zijn ogen, hij kijkt ook recht in zijn hart. En hij zegt, jongen, één ding ontbreekt je. Verkoop nou maar alles wat je hebt. Geef je bezit aan de armen. Dat zal een paar versen later, zal Zacchaeus dat doen. Dat is je voorbeeld. Wat doet die man? Je zou verwachten dat die man, een trouwe kerkganger, daar geen moeite mee heeft. En gehoorzaam zou zijn. Maar nee, hij haakt af. Diep bedroefd. Jezus spelt met het achtste gebod vanavond ons hart en ons leven. Heeft God recht op heel je leven? Op je bankpas. Al je bezit. Heb je al tegen de Heer gezegd, Heer, hier hebt u alles. 2 weken geleden hadden we hier de zendingsavond. Heel jammer dat dat helaas niet kon worden uitgezonden vanwege de veiligheidsredenen. Omdat die mevrouw die de avond verzorgde, ja, niet wilde dat de dingen online kwamen. Want ze wist, als ze het in China, waar ze over een paar weken naartoe gaat, dat ziet, dan kan zij in de problemen komen. Dus vandaar dat het niet uitgezonden is. Maar ze gaf een getuigenis, of eigenlijk beter gezegd een uitspraak, van een vrouw die zij tegenkwam in China, een zuster, en die uitspraak is mij helemaal bijgebleven. Het was een zuster die grote risico's nam om haar geloof openlijk te belijden. En aan haar werd gevraagd, joh, zou je niet wat voorzichtiger doen? Want je weet toch hoe het werkt, ze kunnen je zomaar alles afnemen. Weet je wat ze zei? Hoezo alles afnemen? Ik heb alles al aan Jezus gegeven, dus ze kunnen mij niks meer afnemen. Ja, dat is het geheim. Als je jezelf helemaal aan de Heer Jezus overgeeft. Als je jezelf helemaal aan hem bent kwijtgeraakt. Heb je geen last meer van hebzucht. Kijk maar naar Zacchaeus. Die rijke jongeling die kon zichzelf niet aan Jezus overgeven. Omdat zijn geld hem in zijn greep had. Hij had nooit iemand benadeeld. Hij had nooit wat gestolen. De Heer Jezus die zegt niet, joh, je moet eens wat meer zondebesef krijgen, want dat zal vast wel een keer gebeurd zijn. Nee, daar gaat de Heer Jezus helemaal niet op in. De Heer Jezus gaat erop in, ja maar jongen, jouw hart zit gevangen in de hebzucht. En ik wil je ervan bevrijden, maar die man die wil er niet van bevrijd worden. De Heer Jezus zegt, hoe word je daarvan bevrijd? Nou, geef je geld maar weg. Stuur je geld maar voor je uit. Wat een tegenstelling met Zacchaeus. De leidinggevende van de tollenaren die zijn hart eerst op zijn geld had gezet. Die gaat nu al zijn geld weggeven. Maar de leidinggevende van de synagoge met zijn hart op zijn geld gaat met zijn geld verloren. Ja, zo'n Zacchaeus die was in de synagoge niet eens welkom. Want hij werkte voor de Romeinen. Maar als Jezus zijn hart in beslag neemt, wordt hij opeens vrijgevig. Als je zegt, ik heb zo'n moeite om mijn hart op dit punt op de juiste plaats te krijgen. Doe dan wat de Heer Jezus tegen de rijke jongeling zegt. Stuur je geld maar voor je uit. Stuur je geld vooruit. Geef royaal aan de kerk. Geef royaal aan koninkrijk gerichte doelen. En organisaties. En dan zal je vanzelf merken dat je geïnteresseerd raakt in dat wat die organisaties doen. Dan word je vanzelf betrokken. Dan gaat je hart volgen. De regel van het koninkrijk is, u zult niet stelen, nee, dat hoort erbij. Maar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En daarom klinkt het achtste gebod, u zult niet stelen. Waar is je hart op gericht? Waar heb je je hart op gezegd? Het evangelie zegt, verzamel geen schatten op de aarde. Zie toch het gevaar in voor een leven, voor het hier en nu, voor geld en goed. Verzamel schatten in de hemel. Want daar ligt je erfenis bewaard. Daar ligt je toekomst verzekerd. Wie daar zijn schatten verzamelt, zal ze nooit kwijtraken. Sterker nog, die zal het straks als een erfenis ontvangen. En als je die erfenis ziet, dan zal je zeggen, waarlijk, de helft was me nog niet aangezegd. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Amen. Wij zingen van Psalm 49, het zevende vers. Psalm 49, vers 7 is het antwoord op de prediking. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, neemt u ons leven maar. Neemt u ons zilver maar en ons goud. Dat wij niets daarvan aan u onthouden. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal jong en oud zullen erkennen. Niets wat ik heb is van mij. Het is geleend van hem die mij het leven gaf. Van hem die gezegd heeft aan het begin van mijn leven. Ik wil je met al het goede onderhouden, want ik ben je vader. Ik zal alles aan je geven. Alles wat je nodig hebt. En zelfs de moeite zal ik tot je ten goede doen meewerken. Heere, u bent goed, u bent vrijgevig, aan u ligt het niet. Laat ons ook hierin meer op u gaan lijken. Dat we bekend zullen staan als mensen die wel bezitten, maar zoals de apostel zegt, als niet bezittende. Heere, en dan leven we ook toe naar aanstaande woensdag of volgende week woensdag, naar Dankdag. Eigenlijk twee dankdagen, één keer met de kinderen en één keer in de gemeente volgende week. Maar geef ons daarin ook weer een hart dat vrijgevig is. Omdat ook het werk van uw koninkrijk hier ter plaatse voortgang mag hebben. Heere, gaat u met ons mee deze nieuwe week in. U weet wat er in onze agenda staat en wat er niet in staat. Wees ons in alles een God van nabij. Dat bidden wij en danken wij u. In de vergeving van al onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.